Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
De universele verklaring van de rechten van de mens is 70 jaar oud. Artikel 1 is klaar en duidelijk. Alle mensen worden vrijgeboren en moeten op dezelfde manier worden behandeld. Je hoeft geen cynicus te zijn om daaraan toe te voegen, maar sommigen worden vrijer geboren en beter behandeld dan anderen. Een van die beter behandelden is zonder enige twijfel Wies de Graaf. Hij is de directeur van Amnesty International Vlaanderen. Was leraar Latijn en Grieks, een knelpuntberoep. En dat is een directeur van Amnesty International misschien ook wel een beetje. Dag Wies, zit je op een berg of zit je in een dal?
Wel, ik denk dat we ons zeker in een gebergte bevinden. En ik waan mezelf op een bescheiden heuveltop. Maar vooral met de blik hoopvol naar hogere bergtoppen gericht.
Mijn god, dat begint goed. Wies, wij zitten in een gebergte. Je zegt wij, wie zijn dat?
Ja, dat zijn wij. Ik denk dat dat jij is, dat dat ik is, dat dat onze iedereen is hier in België, maar ook in Europa en in de hele wereld. Ik zie de mens en de mensheid nogal als één geheel en ik spreek graag over ons en over wij.
Het is geen majestatis pluralis, hè?
Absoluut.
Wij, Wies de Graven, vinden dat.
Dat zou ik niet durven.
Wies, hoe geraakt verzeild eigenlijk een leraar Grieks, Latijn, in godsnaam bij Amnesty International?
Ja, dat klinkt een beetje vreemd, maar eigenlijk gaat het voor mij terug naar twee stromen in mijn leven. Eén ervan is inderdaad Latijn, Grieks, literatuur, kunst enzovoort. En de andere stroming is activisme. Al van pakweg toen ik 10 jaar was, ben ik een echte activist. Mijn vrijwillige engagementen, eerst in de milieubeweging, dan in de mensenrechtenbeweging enzovoort. En dat ben ik altijd blijven doen.
Heb je dat van thuis uit?
Ja, wij zijn. Ik ben opgegroeid in een zeer geëngageerd gezin. Mijn ouders zijn heel bewust bezig met de wereld en wat er rondom hen gebeurt. En ze hebben ons ook in die zin opgevoed.
Een soort van wereldwinkeliers?
Zelf stonden ze niet in de wereldwinkel. Ze waren eerder, of zeker mijn vader, verbonden met de milieubeweging. Hij spendeerde hele weekends in natuurreservaten om natuur te beschermen.
En om te vogelen. Ik bedoel, naar vogels te kijken.
Ja, daar waren we ook heel goed in, ja.
Ja, en de moeder?
Ja, mijn moeder is een onderwijzeres en zij was meer de stille, steunende kracht die ons heel veel vrijheid gaf en die ons daar ook wel in ondersteunde in onze
activiteit. En dat neem je van thuis uit mee?
Het activisme?
Ja, de spirit. De...
Absoluut. Ik ben nog niet zo heel oud natuurlijk, maar hoe ouder ik word, hoe meer ik mij realiseer hoe belangrijk die stevige basis van mijn jeugd geweest is. Het is een fundament waar ik altijd op kan terugvallen. Het is alsof mijn anker, of de ketting van mijn anker, die sleept wel door het zand langs alle kanten, maar hij blijft altijd vasthaken aan dat ankeren van mijn jeugd. En dat is heel, heel mooi, heel waardevol. En ik weet dat ik heel geprivilegeerd ben.
Ik wou net zeggen, bij allebei, bedoel, of de meesten zelfs die luisteren, staan we daar nog wel bij stil? Dat klinkt misschien een beetje terug en wuf terug, maar sta je daar nog wel bij stil hoe geprivilegeerd wij het wel hebben?
Ik sta daar elke dag bij stil,
dat zal wel,
bijna elke minuut. En ik ben me er ook daarvan ben ik mij meer en meer bewust door wat dat we zien natuurlijk in ons werk. Maar evengoed als door de... Amnesty International is ook... Dat is echt een beweging. Dat is een beweging van mensen, van onderuit. Dus ik zie heel veel mensen, veel meer dan toen ik vroeger voor de klas stond en Latijn en Grieks gaf. En vooral een veel breder blikveld. Mensen met problemen, maar ook heel veel mensen met hoop, met activisme, met energie. En al die dingen samen maken mijn blik op de wereld breder en doen mij realiseren hoe geprivilegeerd ik ben en wij zijn.
Maar jij wordt als directeur betaald, goed betaald bij Amnesty International, terwijl het eigenlijk voor een groot deel een vereniging is die het moet hebben van de vrijwilligers.
Ja, dat is zo. Het DNA van Amnesty is een beweging voor mensen en door mensen. En de functie van betaalde krachten zoals ik zelf en van een secretariaat dat we runnen in Brussel, is om die beweging te ondersteunen, te dienen, te stimuleren en van dienst te zijn voor mensenrechten impact, opnieuw, niet op grote structuren enzovoort, maar echt mensenlevens te veranderen ten goede.
En dat lukt? Onder meer via jullie beroemde, beruchte briefschrijfacties. Dat dus letterlijk gevangenen vrijkrijgen, ja. Vrijschrijven.
Ja, dat doen we nog altijd. Dat doen we al sinds 1961. Maar natuurlijk, ons werkveld is veel breder geworden. Het gaat over het hele palet van mensenrechten. Maar we hebben zeker impact. Hè. Op de 4 concrete acties die we ondernemen, kunnen we aantoonbaar aantonen dat we op 1 op de 4 echt een impact hebben en de zaak veranderen. Je kunt zeggen, dat is weinig. Maar in mijn ogen is dat veel.
Noem eens concreet, afgelopen maanden, wie heb je vrijgekregen?
Oh, we hebben bijvoorbeeld in Vietnam een blogster, Mama Mushroom is haar naam, vrijgekregen. In Polen zijn we erin geslaagd om een aantal vrouwen die belaagd werden door extreemrechtse manifestanten, om te zorgen dat daar een politieonderzoek naar kwam. In Oekraïne is Vitalina, een activist, vrouwenrechtenactivist, een vrouwenmars kunnen houden onder bescherming van politie door onze inzet enzovoort. Dus ik heb gelukkig een vatvol hoopvolle, krachtige verhalen die ons ook de energie geven om door te gaan.
En daarnaast, en dat weet je ook of dat tegenover staat, ja, mogen wij ons wel gelukkig prijzen na 70 jaar mensenrechten? Artikel 1, ik zei het al, in het Engels klinkt het eigenlijk nog veel meer tot de verbeelding sprekend. Hè? All human beings are born free and equal. En dan kun je dan op zijn Orwells aan toevoegen, but some are more free and equal than others. Niet?
Ja, ik denk als antwoord daarop, mensenrechten en de universele verklaring van de rechten van de mens is geen beschrijving van de realiteit.
Ja.
Dat is een programma.
Dat is een wensdroom?
Zo zou ik het niet durven noemen. Het is een programma, een aspiratie, waar we gestaag naartoe werken. En ik denk in die 70 jaar zijn er serieuze stappen vooruit geweest, maar evengoed is er heel veel reden om te blijven ons zorgen maken over mensenrechten. Maar mensenrechten zijn een tool voor sociale verandering, voor vooruitgang en geen beschrijving van de realiteit. Dus voor mij is die harde, weerbarstige realiteit is voor mij geen bewijs dat mensenrechten niet zouden bestaan of niet nuttig zouden zijn of geen morele waarde zouden hebben. Wel in tegendeel, het is een programma waar we naartoe werken.
Maar neem nu eens een van de grootste groeilanden ter wereld. Het behoort ook tot de grootste ter wereld, China. Sinds president Xi Jinping daar aan de macht is, dat is 2012, zeggen jullie dat de mensenrechtssituatie in China aanzienlijk verslechtert. Advocaten, critici, religieuze minderheden worden opgepakt, geïntimideerd, gemarteld. Recht op vrije meningsuiting ligt aan banden. Recht op demonstratie, op vereniging. Daar kun je toch niet gelukkig mee zijn? Ik zwijg over Brazilië, ik zwijg over het Midden-Oosten, ik zwijg over Amerika.
Ja, maar ik denk, Amnesty International is een van die organisaties waardoor we dit weten. Hè. Een van onze belangrijkste rollen en functies is het licht schijnen waar het donker is.
Mm-hmm.
Is tonen waar mensenrechten geschonden worden. Maar langs de andere kant, je moet echt op 2 benen lopen. De ene is verontwaardiging over wat je nu net beschreef. De andere is hoop en verandering.
Ja, ja, ja.
En zo maken we dat programma van de mensenrechten stap voor stap.
Zeg maar, hoe doen jullie dat eigenlijk? Ik vraag me dat soms af. Dan heb je van die landen waar eigenlijk nauwelijks nog zelfs hulpverleners komen en toch kunnen jullie daar tegels lichten. Hebben jullie informanten? Werken jullie met een netwerk van spionnen? Hoe zit dat?
Nee, wij werken niet met een netwerk van spionnen, maar langs de andere kant, we hebben enorm...
Ik had gehoopt een primeur.
Ja, we hebben... anderzijds, misschien is het niet zo gek eigenlijk, want in een aantal landen kunnen we gewoon zelf onderzoek gaan doen. In een aantal andere, ik geef Iran, maar China bijvoorbeeld ook, is het bijzonder moeilijk, hebben we geen toegang. Saoedi-Arabië is dat ook. Maar wij hebben heel veel contacten met vooral lokale mensenrechtenactivisten, die we al heel lang kennen, waar we betrouwbare banden mee ontwikkelen. En vooral, we gaan nooit op 1 bron ons laten rusten, maar we zorgen voor een veelheid aan bronnen. En zo krijgen we toch een klaarder beeld van de situatie.
Maar jullie slagen er bijvoorbeeld in Syrië, Irak bijvoorbeeld, of zelfs echt Afrikaanse landen waar normaal gezien heel weinig informatie van komt, om daar toch de mensenrechten situaties aan te klagen, dan kan het niet anders, of die mensen doen dat ook met het risico van hun eigen leven. Beschermen jullie die bronnen?
Dat is enorm, enorm belangrijk wat je daar aanhaalt. Ik denk, mensenrechten, zoals ik zei, mensenrechten gaan ultiem ook niet zozeer over zo'n grote organisatie als misschien als Amnesty of de Verenigde Naties. Het gaat over die mensen die in samenleving hun leven in de vuurlinie brengen, op de barricade staan om hun rechten en die van hun naasten te verdedigen. Het is natuurlijk zo dat we onze bronnen beschermen, dat zal wel zijn. En vaak in onderzoeken ga je andere namen vinden van getuigen of van bepaalde mensen die ons informatie geven. Dat staat bijzonder hoog op de agenda. Er is ook vaak informatie die we niet gebruiken omdat het te gevaarlijk is, dat we strategisch beslissen van niet publiek te gaan, maar net achter de schermen actie te ondernemen omdat het die mensen of hun familie te veel in gevaar zou brengen. Dus we zijn er bijzonder aandachtig voor en dat is... Ja, het laatste wat we willen is natuurlijk die mensen verder in gevaar brengen.
Worden jullie geïntimideerd soms?
Als organisatie zeker wel. Ik bedoel, ik zal...
Jij persoonlijk?
Ik persoonlijk heb ook wel al wat bedreigingen ontvangen via sociale media, via mails enzovoort. Maar bon,
staat er een prijs op je hoofd?
Dat denk ik niet, maar men heeft wel al aangeboden om mijn keel over te snijden. Maar ik denk, op zich, hier blijft dat in woorden en aanvallen. Maar bijvoorbeeld in Turkije, mijn collega heeft heel lang in de cel gezeten. In Hongarije worden mijn collega's daar echt fysiek belaagd, gevolgd, ook door overheidsdiensten enzovoort. Dus ik, ook daar weer ben ik mij heel bewust van de geprivilegeerde positie als directeur van Amnesty in België, waarbij nog altijd heel veel ruimte kregen. Ik zit hier vandaag met jou te praten in alle openheid en ik hou mij niet in. Dus,
nee, ik zal niet meteen jouw keel gaan oversnijden, maar je krijgt wel bedreigingen. Is het dan niet via Facebook of Instagram, het maakt eigenlijk niet uit, of via persoonlijke mails? Ja, het is nog niet denkbeeldig dat de dag zou kunnen komen dat dat wel echt gebeurt, effectief. Hè? Hou je daar rekening mee?
Dat is niet denkbeeldig, maar ik hou daar... zelf niet heel bewust rekening mee, maar als organisatie doen we dat natuurlijk wel. We hebben bepaalde veiligheidsvoorschriften, een aanpak in ons secretariaat bijvoorbeeld ook, veiligheidsdeuren, dat soort dingen. Dus wij nemen wel de nodige voorzorgen en de bescherming van onze mensen staat echt op nummer 1. Zeker de mensen die we sturen naar gevaarlijke gebieden enzovoort, altijd veiligheidschecks enzovoort. Dus we beschermen onszelf zo goed als het kan en onze collega-mensenrechten activisten. Maar ja, uit te sluiten valt dat natuurlijk nooit.
Je schreef een boek, Het recht om mens te zijn. Een wat hoogdravende titel, maar dat is het boek zeker niet. Misschien om te weten wie we eigenlijk of welk vlees we in de kuip hebben, is het van niet zonder belang om eens even daaruit een fragment te lezen. Het slot, Wies de Grave, directeur van Amnesty International.
Dat zal ik met veel plezier doen. Mijn vader is geboren in 1948 en dus even oud als de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Hij heeft in zijn leven gezien hoe die verklaring meezorgde voor de decolonisatie, het einde van de slavernij, het verbod op folteren, de uitbouw van sociale bescherming, het bevestigen van seksuele rechten, het verminderen van de doodstraf en ga zo maar door. Hij heeft ook gezien hoe velen toch in de kou blijven, hoe dubbele standaarden voor mensenrechten grootschalige ellende veroorzaken. Hoe eigenbelang, winstbejag en machtshonger het al te vaak halen. Vandaag ziet hij op zijn 70ste hoe de wereld wankelt en hoe de toekomst vragen oproept. Mijn kinderen zijn geboren in 2011 en 2013. Ze zijn nu 5 en 7. Ze hebben hun leven voor zich. Welk leven dat zal zijn, zullen wij in grote mate bepalen. Ze vragen mij vaak wat ik eigenlijk doe, wat het betekent om voor mensenrechten op de barricaden te staan. Dan vertel ik hen over mensen zoals Bonfas Massa, die me zei hoe hij er in Malawi meer en meer in slaagt om de rechten van mensen met albinisme te verdedigen tegen bijgeloof en discriminatie. Door de reacties op het gezicht van mijn zoon en dochter, ontzetting, verontwaardiging, strijdvaardigheid en hoop, weet ik het altijd weer heel zeker. Mensenrechten zijn niet van een elite, niet van een happy few, niet van deze of gene. Mensenrechten zijn van ons.
Wies de Grave las vooruit Het recht om mens te zijn. Zijn boek over mensenrechten en wat dat met hem persoonlijk doet. Wies, je hebt 2 kinderen. Is dat effectief zo dat zij jou... Ja, dat willen ze natuurlijk allemaal weten, wat hun papa of mama doet. Maar leg dat maar eens uit, hè, aan een kind van 5 of 7.
Ja, dat is niet eenvoudig, maar anderzijds, een kinderoor brengt de zaken altijd tot de essentie, omdat je heel duidelijk moet zeggen waar het over gaat. En bijvoorbeeld iets zoals het recht op vrijheid van meningsuiting, ook op school hebben ze daarmee te maken, dan mogen ze in een, zelfs in de lagere school, in een leerlingenraad zitten enzovoort. En kun je dat eigenlijk wel uitleggen? Wat ook heel hard helpt, is zijn die persoonlijke verhalen, die mensen die ik ontmoet, waarmee ik mijn boek ook gelardeerd heb. Als je hen dat vertelt, dan wordt het voor hen allemaal heel duidelijk. En ik merk wel, ze waren ook bij de voorstelling van mijn boek in ons kantoor in Brussel. En dat heeft hen een toch iets duidelijker beeld gegeven van mijn werkomgeving, de mensen waarmee ik werk, het belang ervan ook misschien. En sindsdien merk ik wel een verandering en dat is fijn. We luisteren ook altijd heel stil samen naar het nieuws. Ik vind dat bijzonder belangrijk. Ze zijn bijzonder klein natuurlijk, maar dan spreken we over president Trump, dan horen we over vluchtelingen en migranten in Libische detentiecentra. En natuurlijk ga ik daar niet tot in de gruwelijke details, maar ik probeer hen wel te vertellen wat er aan de gang is, want dat is volgens mij de essentie. Ik heb niet de ambitie om hen te indoctrineren met een of andere overtuiging of geloof. Ik wil vooral dat ze een open blik hebben naar de wereld, dat ze niet alleen naar zichzelf kijken, dat ze ook kijken naar de ander, want voor mij is dat de essentie van op een gezonde en goede manier in het leven te staan.
Je schrijft over ontmoetingen met Iraanse dokters en advocaten, met Somalische mensen die, zoals je zelf zegt, daarnet voorgelezen, die het opnemen voor de albino's en zo. Wat voor soort ontmoetingen zijn dat? Denk nu eens aan een heel specifiek iemand van je zegt, mens, dat is toch voor mij een held.
Goh, dan denk
of heldin.
Dan denk ik toch aan Albert Woodfox. Dat is een man die meer dan 44 jaar in eenzame opsluiting gezeten heeft in de Verenigde Staten. Dus eigenlijk min of meer in een isoleercel.
Hij is een Amerikaan, hè?
Een Amerikaanse burgerrechtenactivist. Nu, hij zat in de gevangenis omwille van een aantal effectief illegale daden. Maar hij werd toen eigenlijk in een heel dubieus proces veroordeeld voor de moord op een cipier samen met drie anderen. Enfin, we hebben een heel lang campagne gevoerd om zijn vrijlating. Dat is ons gelukt. En 6-7 maanden nadat hij vrij was, heb ik hem ontmoet. En hoe die man na zo'n waanzinnige foltering met zoveel geloof en liefde in het leven kon staan en zeggen van kijk, wat er nog rest van mijn leven wil ik inzetten voor een betere samenleving. Eigenlijk zonder wraakgevoelens, zonder geweld, zonder het harde. Maar die diepe menselijkheid, dat heeft mij heel diep geraakt.
Albert Woodfox. Mm-hmm. Je staat daar, of je zit daar met hem oog in oog. Heb je het met hem over gehad waar hij die kracht vandaan haalt? Om na 44 jaar opsluiting, marteling zeg je, foltering ook?
Mm-hmm. Nee. Hij is niet gefolterd geweest, maar zo'n eenzame opsluiting...
Is een marteling, hè? Is toch een foltering?
Neigt naar inderdaad foltering, inderdaad.
Heb je hem gevraagd hoe hij over hem heeft?
Ik denk wat hem... Hij heeft er heel veel anderen zien zichzelf doden in die isoleercellen. En voor hem was de sleutel, en dat is eigenlijk bijzonder mooi ook, de sleutel was dat hij kon lezen. De anderen zijn collega's, de ongeletterde, arme, achtergestelde bevolkingsgroep, maar hij kon lezen. En hij kreeg van zijn cipiers kranten, tijdschriften, boeken ook, en dat heeft hem gered.
Dat is fantastisch. Ik stel mezelf dat wel eens voor, ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar dat je inderdaad wordt opgesloten... Kit, of omdat je echt een misdaad hebt gepleegd, of omdat het regime op dat moment vindt dat jij gewoon in de gevangenis hoort. Dat is bijvoorbeeld een van de redenen, Wies, vind je dat gek, dat ik tientallen gedichten uit mijn hoofd ken. Dat stel dat je wordt opgesloten, dat ik die tenminste nog altijd voor mezelf kan reminisceren en in die zin eigenlijk een soort van wereld kan oproepen. Een soort van escapisme eigenlijk.
Ja, ik denk dat dat exact is waar Albert het ook over had. En als ik met anderen spreek, ik denk aan Fred bijvoorbeeld uit Congo over zijn tijd in de gevangenis, die is belangen zo lang niet vastgezeten, maar toch was het... Het gaat over inderdaad escapisme, je geest gezond houden en je geest toelaten om buiten die muren te gaan. En daar is Amnesty, en daar geloof ik heel hard in onze organisatie, wij zijn voor hen, we proberen altijd te zorgen dat ze het weten, dat we aan hen... denken, dat we voor hen actie voeren. En ik hoor telkens weer van die mensen hoe belangrijk dat is, dat er een houvast is buiten. We hebben natuurlijk één ding, is onze druk die we uitoefenen op machthebbers. Maar een ander ding is de psychologische solidariteit bijna, die verbondenheid, die zorgt dat mensen overeind blijven en dat ze ook op een goede manier, dat ze weer verder ook kunnen met hun leven daarna. Nu, het is natuurlijk belangrijk, zoals je zegt... Dus niet Amnesty International per definitie tegen gevangenissen is. Wij zijn voor gerechtigheid en rechtvaardigheid. Maar jammer genoeg zitten er zoveel mensen vast, wij noemen ze gewetensgevangenen, die enkel vastzitten omwille van hun overtuigingen of omwille van de gedichten die ze uit het hoofd kennen.
Wel ja, je mening is een misdaad, hè? Dat was een van jullie slogans ooit. Cecil McLaurin Selvin, dat is een Amerikaanse flamboyante jazzzangeres. Ik weet niet of je ze al ooit aan het werk hebt gezien, Wies.
Nee.
Maar je moet het... we gaan jou een voorsmaakje geven. We zullen ze horen hier, Aclay, met Sullivan Fortner. Ben je een beetje into jazz of staat dat ver van je leven?
Nee, ik luister eigenlijk nog vaak naar jazz, maar ik ben absoluut geen expert of zo. Dus vraag mij nu niet om hier een encyclopedie van de jazz te geven. Maar zo de oude, oudere jazzplaten, dat vind ik wel heel, heel leuk.
Plus une trace du temps qui passe. Quand tu t'en vas, ferme la porte à clé. Je t'attendrai à ta fenêtre, à regarder passer les écoliers.
Cecil McLaurin Selvent. Bij mij zit Wies de Graaf, hij is de directeur van Amnesty International Vlaanderen en een voormalige leraar Latijn-Grieks. Wies, dat is een knelpuntberoep, zei ik bij het begin. Het zal nog niet, in de zin, ja, van langs om meer zijn er minder leerlingen Latijn en al helemaal niet voor Grieks. Nu is er goed nieuws, tenminste in Wallonië, de Waalse middelbare scholen, eerste graad, 13, 14-jarige principe leerlingen worden nu verplicht Latijn te volgen en misschien ook wel Grieks. Is dat een goede zaak?
Ik denk dat aandacht voor Latijn en Grieks een goede zaak is, maar ik huiver een beetje bij verplichting.
Ik had het al gevreesd.
Ja. Nee, ik ben... Kijk, die studie, zowel in het middelbaar en vooral dan aan de universiteit, klassieke talen, heeft mij enorm veel gebracht.
Waarom ben je het gaan studeren eigenlijk?
Voor mij was dat een heel natuurlijke evolutie. Ik had een heel bijzondere en goede leraar Latijn en Grieks vanaf het vierde middelbaar, die veel verder ging dan het pure taalkundige en ons de deuren opende naar cultuur, naar filosofie, naar het culinaire zelfs, van Griekenland. En voor mij was dat eigenlijk een zeer natuurlijke evolutie van de middelbare. Ik heb niet getwijfeld, ik heb geen andere brochure bekeken zelfs eigenlijk.
En ook ik ben niet nadien als je het bent gaan studeren aan de universiteit.
Nee, voor mij was dat een heel, heel natuurlijk iets. En wat heel fijn was, is dat in Gent was er vanaf de tweede kandidatuur, kon je dat een klein beetje opengooien naar het moderne Italië en Griekenland, en ik heb dat opengegooid naar het moderne Griekenland, ook moderne Grieks geleerd, daar een aantal maanden gewoond en zo. En dat was ook een enorme verrijking. En bijvoorbeeld vorige week was ik in Parijs, het nummer daarnet bracht me helemaal terug naar de boot op de... We hadden ook een boottocht gedaan op de Seine bij nacht enzovoort. Enfin, ik droomde eventjes weg. Maar goed, ik was daar voor mijn werk, dus bij dag heb ik bijvoorbeeld met de collega's van Amnesty Griekenland, die in bijzonder ook moeilijke omstandigheden werken, ook alleen samen nagedacht over hun strategie en de verdere ontwikkeling van hun sectie. En voor mij komt de wereld dan zo mooi samen.
Doe je dat dan in het Grieks?
De meetings zelf zijn in het Engels, omdat ook andere mensen erbij zitten. Maar tussendoor en s'avonds aan tafel spreek ik ook wel Grieks. Ja, en dat schept een enorme band met hen. En ja, eigenlijk, dat zijn heel mooie momenten waarbij vandaag en gisteren heel mooi samenkomt.
Zoals iedereen in Bergendal mag jij boeken meebrengen. En het maakt ons, dat weten we intussen, niet uit of het nu poëzie is, een reclametekst of... In jouw geval bijvoorbeeld een echte, mogen zeggen, begin van de westerse literatuurgeschiedenis. Het is een prachtige avonturenroman. Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat onze westerse literatuurgeschiedenis met een avonturenroman begint, de Ilias van Homerus. Een spannend verhaal over de wrok, de onmin in het Griekse leger, dat al 10 jaar voor de poorten van Troje ligt, maar... de stad nog altijd niet heeft kunnen veroveren. Het is niet zomaar een beginnersverhaal. Nee, het is een voldragen epos. Wies, we hebben het nageteld, van 15.693 versregels. En die zijn allemaal geschreven in die vaste versvorm, de dactylische hexameter. Een titanenwerk van die Homerus. Waarom maakt dat boek... wat maakt dat zo bijzonder?
Ik denk dat je al een aantal dingen opgesomd hebt. Het is een tour de force. De taal is onwaarschijnlijk virtuoos en tegelijk beschrijft het misschien wel de meest wreedaardige scènes ook. En er zit enorm veel spanning in dat boek, niet alleen spanning qua verhaallijn, maar ook spanning in intrinsieke spanning tussen bijvoorbeeld die wreedheid en die schoonheid van de taal. De liefde bijvoorbeeld van Hector voor zijn familie, van Achilles voor Patroclos. Enorme diepe liefde gecombineerd met dan die wrok en die haat die vers na vers spat. Dus voor mij is het een totaalverhaal van menselijkheid, van ook wel het menselijke drama van onze mensheid. Hè. Want sommige scènes lijken wel een Facebook Live van Christchurch te zijn, waar we dan die reflectie kunnen maken van amai, zitten we eigenlijk nog altijd in dat soort verhaal en vreedheid. Maar langs de andere kant, zoals ik zeg, de vergelijkingen die je meenemen naar bergbeken en wilde onweders enzovoort. Het is een enorm compleet werk, denk ik. En dat spannend is en in een virtuoze taal, en als je dan al die eeuwen teruggaat... heel mooi.
Je schrijft letterlijk, de fysieke en psychische impact is voelbaar, tastbaar, ruikbaar, hoorbaar. Dus ik denk dan dat dit is voor jou een heel erg bovenzintuigelijk werk eigenlijk, waar alle vijfde zintuigen worden aangesproken.
Ja, ik vind dat wel. Het was eigenlijk bijzonder lang geleden dat ik de Ilias gelezen had. Mm-hmm. Maar ik heb hem niet helemaal opnieuw gelezen, maar ik heb stukken ervan gelezen opnieuw. En in mijn boek dat ik in 1996 van mijn ouders gekregen had. Dat viel mij op. Ik was dat vergeten, hoe tot in detail en met een enorme fijnzinnigheid die alles beschreven wordt en inderdaad de werkelijkheid oproept en taal en tekst overstijgt. En je moet ook weten, dat is een boek die eigenlijk in een orale traditie ontstaan is natuurlijk. Dus dat ging... over vertellen, over oproepen, beeld je in, inderdaad, rond een kampvuur of elders waar mensen weggedrijven in een verhaal van schoonheid, maar ook van lelijkheid, van liefde en van haat, van flakkering en gerechtigheid, maar eigenlijk ook heel veel wreedheid en ellende. Dus ik denk dat tableau dat geschilderd wordt, dat is heel mooi.
Je moet je weinig moeite getroosten om te denken dat je in Syrië, Irak of misschien zelfs bij de Brusselse aanslagen zit van een paar jaar geleden.
Ja, inderdaad. Het is, de aanleiding dat ik het boek herlas was inderdaad een evenement op 22 maart aan de Universiteit Gent, net 3 jaar na de aanslagen in Brussel. Dus ik heb daar ook gereflecteerd over die band en over hoe geweld en ellende van alle tijden is. Nu, ik denk dat het belangrijkste voor mij ook is, geweld en ellende is van alle tijden, maar ook menselijkheid, solidariteit en liefde is van alle tijden.
En die is er ook in. En die vriendschap ook in. Natuurlijk.
Voilà, die diepe vriendschap, die betrokkenheid. En dat is dan wat mij ook opviel, voor mij, waar het een beetje onvoldragen is voor mij. Ik durf het bijna niet zeggen, maar ik zeg het toch. Waar het wat onvoldragen is, is in het idee van gerechtigheid. Ja. Wat gerechtigheid betekent. Als je naar Achilles luistert, luistert of leest, maar ik vertaal het als luisteren, dan voel je wel, je voelt gerechtigheid in het boek, maar eigenlijk in mijn ogen niet voldragen, want het beperkt zich tot wraak en wrok.
Maar ze hadden toen nog geen Amnesty International, hè? Ik bedoel,
dat is inderdaad...
Je gaat een passage voorlezen, zang 22, van de Ilias van Homeros.
Ja, dus ik ga een stukje lezen. Dus we zitten naar het einde van de Ilias eigenlijk. En het ultieme gevecht tussen de uberhelden Achilles en Hector. Zoals jullie allemaal weten, is het Achilles die het haalt. En hij is niet alleen tevreden met de dood van Hector, maar hij vindt het ook nodig om het lijk te onteren. Hij steekt een koord ook langs de Achilleshiel van Hector en sleurt dan hem mee met zijn koets. Het lijkt wel een IS-strijder in bezet gebied in Syrië die lijken door de straten sleurt. Een enorme wreed tafereel. En het stukje dat ik voorlees beschrijft Andromache, de vrouw van Hector. Zij is nog in de waan, ze is het bad aan het laten vollopen tot haar man terugkomt van de strijd. Ze is in waan, maar dan hoort ze geschreeuw. En op dat moment begint mijn fragment. Zo sprak ze, en met bonzend hart liep zij als een waanzinnige door het paleis. Haar dienaressen vergezelden haar. Maar toen ze bij het bolwerk kwamen, waar een massa mannen zich verzameld had, ging zij er turen boven op de muur. Daar zag ze Hector. Langs de stad gesleurd, de snelle paarden sleepten onmeedogend hem naar de holle schepen der Achaiërs. Het duister van de nacht bedekte toen haar ogen. Ze viel achterover, lag bewusteloos. Ver van haar hoofd verwaaide haar hele schitterende haartooi. Hoofddoek en diadeem, gevlochten hoofdband en de sluier die haar ooit geschonken is door gouden Afrodite op de dag dat Hector met de fonkelende helm haar uit Eetion's paleis als bruid met zich heeft meegevoerd tegen betaling van een onmetelijke bruidschat. Zusters van Hector en de vrouwen van zijn broers omringden haar met velen en zij hielden haar, dodelijk ontsteld, vast in hun midden.
Schitterend fragment, zang 22 uit de Ilias van Homeros. Wie is de Grave, directeur van Amnesty International? Ja, we hebben weinig moeite om ons een beetje empathie te voelen voor die weduwe, want dat is intussen van Hector. Ja. Hoe zij die verschrikking moet zien. Het is van een wreedaardigheid eigenlijk. Nu, ook natuurlijk die schoonheid van de taal. En dan moet ik toch even met een specialist erbij stilstaan. Patrick Latteur vertaalt het hier. Die helm, hè. We kennen dat natuurlijk van de helmbos wuivende Hector en hij vertaalt dat als de fonkelende helm. Wat vind je ervan?
Ik hou meer, en met alle sympathie voor Patrick Latteur, die ik trouwens ook recent ontmoet heb. En ik vind zijn vertalingen in veel opzichten heel, heel goed. Maar ik geef de voorkeur aan helmbos wuivend. Ik vind het... het is voor mij een beetje een toegift aan een evident beeld, terwijl helmbos wuivend veel meer mysterie voor mij in zich draagt en veel meer de lezer uitdaagt om zelf dan maar te denken, wat is dat eigenlijk? Ja. En het wuivende.
Helmbos wuivend,
ja,
ongelooflijk.
Dus wat mij betreft mag het helmbos wuivend zijn.
Patrick Latteur, de kans is groot dat hij luistert, hij was hier ook al de gast. Het was gewoon maar even. Puntjes op de i. Victory, Tim de Grave. Tim de Grave, dat is een naamgenoot van Wies de Grave, van jou dus. Is er een verband?
Er is een klein verband, nee, dat is mijn broer.
Ja. En we gaan daar nu zo dadelijk naar luisteren.
Dat is fijn.
Ja, hoe dat is fijn? Is hij een professional, een muzikant?
Absoluut, ja. Onder zijn artiestennaam, Tiny Lex Tim, gaat hij door het leven als bluesmuzikant. En Hij is dat al hele lange tijd en hij zit ondertussen aan zijn vijfde plaat. Het is een nummer uit een paar platen geleden. Ja, op dit moment is hij trouwens net terug van een verblijf in de Verenigde Staten, Mississippi en andere. En ja, uiteraard, hij is mijn broer. Dat is een enorme verbondenheid. Anderzijds, en dat is ook geen thema in zijn nummers, heeft hij een heel moeilijke tijd gehad tussen zijn 20 en 30. Is hij enorm ziek geweest. Zijn leven aan een zijden draadje gehangen, 2 levertransplantaties. En hij is teruggekomen als, als muzikant, als bluesmuzikant, als doorleefde bluesmuzikant. En ik vind het fantastisch hoe hij zijn carrière verder uitbouwt, gestaag en heel trouw aan zichzelf blijft. En ja, ik volg zijn werk met heel veel plezier.
Hij is door het oog van de naald gegaan eigenlijk.
Ja, het klopt. Het was bijzonder ernstig op een bepaald moment. En zijn dokter heeft hem ook op een bepaald moment gevraagd toen het heel, heel slecht ging. En hij ook vroeg om er een einde aan te maken. Heeft zijn dokter gevraagd van... Oké, waarvoor wil je nog leven? En zijn antwoord was muziek. En die dokter heeft toen gezegd, dan gaan we nog 1 nacht wachten. En de nacht erop was het iets beter. En sindsdien is het al maar beter gegaan. En vandaag is hij een florerende muzikant.
Mooi. Tim de Grave, Tiny Legs Tim. Thank you. Tim, of alias Tim de Graven.
Berg en Dal, op levenswandel met Padone.
En met Wies de Graven, de broer van Tim die we net hoorden. Dat doet je toch wel wat, denk ik?
Ja, ik denk, de titel is Victory. En voor mij, je vroeg mij in het begin van ons gesprek of ik op in een dal zat of op een berg stond. En voor mij is dit het gevoel waarmee ik op dit moment op een grasgroene heuvel sta. Voor mij is dit het gevoel van beterschap, van hoe je kracht in jezelf kunt vinden als individu, maar ook als mensheid, om de dingen beter te maken. Voor mij is het verhaal van mijn broer die de dood verslagen heeft en die er bovenop gekomen heeft, er bovenop geraakt is, die iedereen het nakijken gegeven heeft, die ondanks alles de dingen waarmaakt en ook in mijn werk en in dag uit, is dat voor mij zo belangrijk om te geloven en te leunen op die kracht, zowel in mezelf, bij mijn medewerkers, bij onze activisten, bij onze vrijwilligers en in breder, in de mensen en de mensheid om de dingen beter te maken. En voor mij is dat gevoel, voor mij is dat nummer dat gevoel.
Against all odds, hè? Want het is absoluut niet altijd vanzelfsprekend. Nee. Ook niet in jouw organisatie, Wies. Nee. Uit onderzoek van je hoofdkantoor in Londen bleek dat Amnesty International de werksfeer daar bijzonder giftig is. De bedrijfscultuur is navenant. Pesten, publieke bedreigingen, managers, zoals jij bijvoorbeeld. Ik bedoel, jij bent de manager. Die hun werknemers kleineren. Vriendjespolitiek werd er gezegd. Nepotisme. Enfin, een mensenrechtenorganisatie heeft heel wat werk bij Amnesty International.
Ja, dat is bijzonder pijnlijk. Hè? Ik wil er vooral over zeggen dat het belangrijk is dat het naar boven gewerkt is, dat er ook transparant over gecommuniceerd is. Dat onderzoek en rapport is door onszelf besteld en is ook door onszelf publiek gemaakt en online gezet. Nu, dat verandert niets aan de ernst van de feiten. Nu, dat heeft een schokgolf door onze organisatie gejaagd.
Toch wel?
En absoluut. En zoals ik was daarnet bezig over Parijs. En naast met de Griekse sectie hebben we daar ook met collega's, met ook onze secretaris-generaal, die het hoofd is van dat internationale kantoor, hebben wij heel hard doorgewerkt om hier echt actie te ondernemen. En die zal er komen. Er zullen veranderingen komen in de management, samenstelling, maar ook in de structuur waarin we samenwerken, omdat we geloven dat die structuur ook voor een stuk dergelijk machtsmisbruik in de hand kan werpen.
Hoe kan het dat mensen die dag in dag uit, en dat mag je toch veronderstellen, zowel van de manager als van de schoonmaakploeg, zich inzetten voor mensenrechten, zelf kennelijk daar moeilijk mee hebben om, als het eenmaal op de werkvloer moet worden toegepast?
Ja, het is moeilijk om het precies te pinpointen. Ik denk voor een stuk, er is natuurlijk altijd individueel falen van bepaalde mensen, maar het is meer dan dat. Hè. Het rapport spreekt over een cultuur enzovoort.
En ik denk, giftige bedrijfscultuur.
Ja, ik denk dat een stuk van de uitleg zit in wat in het rapport ook martelaarschap genoemd wordt. Ja. Dat het is dat mensen bij ons werken en zich inzetten zonder grenzen. En als er geen grenzen zijn, dan wordt er ook los overgegaan. En dat een managementstijl en cultuur, als je niet bedachtzaam daarvoor bent, dat je daar ook gewoon los over gaat en niet meer kijkt naar de mensen die met je werken, maar ze misschien te veel ziet als een soort van middel om die andere, grotere doelstellingen te bereiken en niet genoeg zorg aan de dag legt. Maar dat is onaanvaardbaar. Als mensenrechtenorganisatie moeten wij zorgen voor onze mensen.
Het is
en
wel een...
daar ga ik echt alles aan proberen te doen en volop mee bezig.
Maar even los van Amnesty, het is natuurlijk ook een hele mooie case. Hè? Zou het er ook niet mee te maken kunnen hebben, zoals dat dan in de sociale psychologie heet, dat hier een prachtig voorbeeld is van cognitieve dissonansreductie? Namelijk, ja, maar wij zetten ons wel allemaal in voor de goede zaak. Dus wat zouden wij ineens niet meer een beetje onbeleefd tegen elkaar mogen zijn? Of grof, of uiteindelijk is het doel toch heilig.
Ik vrees dat dat meespeelt, inderdaad, van het idee van, ja, maar je mag al blij zijn dat je voor Amnesty mag werken en dat je dit goede werk mag doen. En voor de rest horen daar geen opmerkingen of andere vragen bij. Dit is bijzonder nefast en ik ben blij, ook met mijn collega's in andere nationale afdelingen, spreken we daar heel veel over. En dat welzijn van onze medewerkers staat echt als topprioriteit bovenaan. Het is wat we zijn en waarmee we ons werk bereiken. En het was bijzonder hard om dat te lezen.
Maar is tegelijkertijd ook niet een eye-opener en eigenlijk om je ook min of meer te verzoenen met wat wij maar zijn, een beetje sukkels af en toe op zoek naar okselwarmte? Vallend en opstaan.
Ik heb Ik heb een acceptatie voor onze onvolkomenheden en ik weet dat we heel veel mensen ook maar dikwijls ook een beetje aanmodderen dat we allemaal proberen. Ik ben redelijk snel erachter gekomen dat niemand eigenlijk het antwoord heeft en dat niemand alles weet en, ja, enzovoort. Maar anderzijds, voor mij is dat absoluut geen excuus. Ik geloof tuurlijk echt niet in dingen beter maken, in dingen veranderen. En vooral, we kunnen dat. Dat zit in ons. We hebben dat in de geschiedenis bewezen. Mensen hebben dat bewezen. En we kunnen dat opnieuw bewijzen. Dus ik geloof echt in beterschap.
Wies de Grave, de directeur van Amnesty International Vlaanderen. Dat is eigenlijk ook een vreemde combinatie, International Vlaanderen. Maar ja. Je houdt van wandelen.
Absoluut, ja. Veel mensen vragen mij soms... mijn weken zijn nogal hectisch om het...
is dat zo?
Met een eufemisme. Ja, dat is... Je kunt, het werk dat wij doen, je kunt gewoon 24 op 24, 7 op 7 werken. Er is... Wanneer zou er een rustpunt zijn?
Dat is waar. Wanneer? Als de mensenrechten zijn opgelost.
Wanneer zou dat kunnen? En natuurlijk, daar zit ook heel veel van ons welzijn in, dat we dat natuurlijk wel moeten doen, dat we rustpunten moeten inlassen. Ja. Iemand, een oud-gediende van Amnesty, gaf mij de heel wijze raad toen ik aantrad als directeur. Wie zou in gedachten, je bent hier geen sprint aan het trekken, maar een marathon. En dat, denk ik, is heel belangrijk. En daarvoor moet je gezond blijven, fit blijven. En iedereen heeft daar zijn middeltje voor. De ene doet yoga, de andere luistert naar een... weet ik veel wat, mindfulness act, mm-hmm, of zoiets. Ik ga gewoon wandelen in alle stilte, alleen, zonder muziek, zonder iets, in een omgeving die iets wat wijsheid heeft. En dat houdt mij gezond. Niet alleen fysiek, maar zeker ook psychisch.
Je hebt een ode aan het wandelen meegebracht.
Ja, eigenlijk een citaat uit een interview met de vertaler van Ode aan het Wandelen van Le Breton. Ja.
David Le Breton.
Hè? Ja, inderdaad. Voor mij in dat interview, toen ik dat las... Want ik zal het nu maar meteen eerlijk toegeven op deze zondagse voormiddag. Ik heb het boek nog niet gelezen, dus het ligt op mijn leestapel. Maar ik heb wel het interview met de vertaler gelezen.
Zo is dat vaak, hè?
Ja, dus, maar ik zeg het wel eerlijk. Hè? Voilà.
We luisteren naar het fragment.
Ja. Veel mensen weten wel wat ze nog willen in hun leven, maar niet wat ze nodig hebben. Ik heb dat wandelen nodig. Friedrich Nietzsche kon ook niet op zijn stoel blijven zitten. Hier in de natuur wordt er niet geoordeeld, zei hij. Daar, op die weg, wel. Wandelen is een bescheiden daad die heel heilzaam kan zijn. Als ik met een probleem worstel, ga ik wandelen. Het zet je zintuigen op scherp. Je ziet een blauwe reiger of een omgevallen boom. Het is heerlijk om opgenomen te worden door de natuur. Je wordt meer lichaam en minder geest, zoals tijdens een vrijpartij. Na de wandeling is dat probleem niet opgelost, maar je hebt er wel anders naar leren kijken. Vergelijk het met een klontje suiker dat oplost in een glas water. De suiker blijft in het water zitten, maar het harde blokje is verdwenen.
Lies de Grave las voor uit Ode aan het Wandelen van David Le Breton. Hij vergelijkt het wandelen met vrijen, of een vrij partij. Een vrij partij tijdens het wandelen, dat is dan toch het summum, Wies?
Dat moet ik misschien eens proberen, inderdaad. Ik zie wel een paar praktische uitdagingen, eigenlijk. Maar bon. Het belangrijkste hier is, en ik moet zeggen dat voor mij, als ik dat gewoon daar een persoonlijke noot mag aan toevoegen, het is voor mij bijzonder moeilijk om uit mijn hoofd te geraken, omdat natuurlijk het werk dat we doen is bijzonder... zit heel hard in het hoofd, en het hart ook wel, maar het lichaam wil ook wat natuurlijk. En het kan heel heilzaam zijn om ook je lichaam te voelen, je daarvan bewust te zijn. En dat wandelen, dat is daar heel heilzaam voor en dat helpt daarbij.
We gaan een Tsjechische componist horen, een weinig bekende, maar het is hier bij ons een beetje een album dat we koesteren bij Klara. Jozef Mislivicek. En nu krijg ik waarschijnlijk een horde boze puristen over mijn hoofd. Met 6 eenvoudige divertimenti. Muziek van Jozef Mislivecek met Claire Hammond aan de piano. Bij mij zit nog heel even Wies de Graaf. Hij is, ik herhaal het tot een treuren toe, de directeur Vlaanderen van Amnesty International. Wies, wat is jouw credo?
Het is altijd het juiste moment om het juiste te doen.
Hangt dat bij jou aan de schouw?
Nee, het hangt niet aan de schouw, maar het hangt aan mijn denkbeeldige schouw in mijn hoofd. Nee, dat is van Martin Luther King, die uiteraard grossiert in dergelijke bijzonder of zeer juiste uitspraken. Maar dit vind ik echt een hele mooie, omdat het draagt ook de onvolkomenheid in zich. Je hoeft niet perfect te zijn om te pleiten voor het juiste of voor het goede. Je kunt ook, het is altijd het juiste moment, ook al maak je fouten, ook al ga je de mist in, je kunt altijd het weer beter maken en het goed doen, en het is altijd het juiste moment om het juiste te doen.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.